Laten we zingen uit Psalm 42, het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leedendoek Hermon wagen, ik roep van het klein gebergte u aan. Ik noemde u Psalm 42, daarvan het vierde vers. Laat onze zegen vragen aan de Heer. Groot en machtig God in de hemel, Gij hebt ons gespaard en gedragen. Ook deze dag tot op vandaag, tot op dit uur. Wij danken U voor de maaltijd die we mochten gebruiken. En dat we hier in redelijke welstand nog bij elkaar mogen zijn. Om te overdenken wie Gij zijt, Heer, voor een slecht mens. Wil U dan zelf alle sprekers de woorden in de mond leggen, uw woord, dat onfeilbare woord, dat heerlijke woord, maar ook dat veroordelende woord. En dat wij dan die boodschap, nadat wij van noden hebben, mogen horen en bewaren in het hart. En dat het ons uit mag drijven tot u de levende God in de Heer Jezus Christus. Doe niet naar onze zonde, Heer, want dan moet u ons voorbij gaan. Neem redenen uit uzelf. Uit u, de Heer Jezus Christus, de bloedbruidegom, ondersteun ons, ja alle drie tezamen, uit uw heiligdom. En dat het volk verblijd mag worden door uw machtige daden. Wil zo bouwen in de kerk, Heer, waar zoveel is wat bedroefd maakt en wat droevig stemt. En daar mogen we onszelf ook niet voorbij zien. Geef ons getrouw te zijn in al die dingen die Gij op onze handen zet. Wees zo met alle ambtsdragers die op uw zegen wachten, ook voor morgen, om Jezus wil. Amen. Ik lees u uit Jeremia 8, daarvan vers 18 tot en met 22. Mijn verkwikking is in droefenis, Mijn hart is flauw in mij. Ziet de stem van het geschrei der dochter mijns volks is uit zeer verre landen. Is dan de Heere niet te Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben ze mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? De oogst is voorbijgaande, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Geliefde, Jeremia was een priesterzoon uit Anatot. Hij werd door de Heere geroepen tot profeet. Als hij het priesterambt zou hebben bediend, dan was daar, omdat hij geboortig was uit een priester, geen speciale roeping nodig. Maar profeten, zoals u weet, werden uitdrukkelijk door de Heere geroepen. Natuurlijk waren er ook andere profeten die zichzelf opwierpen tot profeten en die zelf probeerden woorden te spreken die bij het volk ingang vonden. Brood etende profeet. Nu, zo was Jeremia nu echt niet. Hij was uit zichzelf nooit gekomen tot het profetenambt. Hij achtte zich daar ten enenmale onbekwaam voor. Hij heeft ook allerlei bezwaren geuit tegen de Heer in het eerste hoofdstuk, kunt u het lezen, waarmee hij eigenlijk te kennen wilde geven: zoek maar een ander. Maar de Heer heeft hem overreed, zo zegt hij zelf. En ik ben overreed geworden. Hoe hij er ook probeerde onderuit te komen, de Heer heeft hem geroepen. De Heer overmeesterde hem. Met zijn overmachtige stem heeft hij van deze jonge man gemaakt wat hij in zichzelf absoluut niet was. En die profetische roeping, daar heeft Jeremia uitgeleefd. Een gevoelige profeet die vaak ook botsingen had in zijn eigen persoonlijke leven, in zijn zielenleven, met de opdracht die de Heere hem gaf en de dingen die hij moest uitspreken, terwijl hij liever had gehad naar de mens gesproken dan dat het volk niet in de ballingschap zou zijn gevoerd. Die profetische roeping, anders gezegd, heeft hem overheerst. De Heere heeft alles voor hem betekent. Door één hartstocht werd hij gedreven drager te zijn van Gods openbaring. Hij moest alleen spreken wat de Heere sprak. Doe er niets af en doe er niets toe. Dat geldt nog ook voor elke prediker en uiteraard ook voor elke ambtsdrager, om de scherpe kantjes van de boodschap niet af te slijpen wat zo in ons leven kan. Ook vandaag bepaalt alleen de Heere in de kerk wat we te zeggen hebben. En dan hebben we ook alleen wat te zeggen wanneer de Heere spreekt en wij hem naspreken. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. We hebben niet te maken met onze eigen wensen. En we hebben ook niet te maken met de wensen van het volk. Die wensen doen absoluut niet ter zake. Het woord van God alleen. Als de kerken die wij lief hebben daarbij blijft, dan hebben ze alleen maar dageraad. De lastbrief die Jeremia heeft ontvangen, en u kunt dat lezen in hoofdstuk 1, is tegelijkertijd zijn lijdensbeker. Want hij is tenslotte toch eenzaam achtergebleven te midden van zijn volk dat hij zo lief had. Bijzonder heeft het Jeremia aangegrepen de ondergang die hij moest aankondigen. Hij heeft eronder geleden als geen ander, deze gevoelige profeet die ook tegelijkertijd een priesterhart had. Bewogen was met zijn volk, die tegenover zijn volk alleen stond, maar ook met hen daadwerkelijk leed. En de Heer heeft hem kracht gegeven en de Heer heeft hem staande gehouden, te midden van alle vermoeienissen, te midden van alle zorgen en bekommeringen die hem kwelden. En wat heeft hij gezegd regelmatig? En u kunt het lezen bijvoorbeeld in Jeremia 3. Keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Wat blijkt uit dit woord heel duidelijk? Dat het volk leefde naar het eigen goeddunken van hun eigen hart. En dat ze er geen lust in hadden om de Heer te vrezen. Dat ze doorgingen op de paden die ze waren ingeslagen. En andere goden dienden. Ze deden eigenlijk aan godenruil. Ze hadden de goden ingewisseld. God ingewisseld voor de goden. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid die in Jeremia 2 wordt vertolkt. Maar de aard van het verbondsvolk is kort te typeren met één woord. Afkerigheid. En wat nog erger is, de talloze roepstemmen die tot het volk komen blijken eigenlijk nauwelijks effect te sorteren. Ze worden in de wind geslagen. De genezing van de zonde kwaal wordt niet begeerd. Het volk laat God maar praten. Het volk heeft ook Jeremia, de knecht van God, laten praten. En de oordelen die gekomen zijn, die moest hij aankondigen. Hij deed dat met weemoed, hij deed dat met diepe smart. Maar nochtans, zo was het woord des Heren. En de smarten hem nogmaals gezegd zeer. Hij leed eronder dat hij die boodschap aan het volk moest brengen. Namelijk deze boodschap. Dat de vijand uit het noorden. Eerst wordt het wat vaag aangeduid. Maar het wordt steeds concreter. De vijand uit het noorden zal komen. En zal het volk verdelgen. En u weet met mij dat dat Nebukadnezar is geweest. Die het volk in de ballingschap voerde. En dan komen we bij het gedeelte waar we vanmiddag een ogenblikje bij nadenken. De profeet uit een bittere klacht, een diepe smart. Wat hij ziet namelijk is dit, dat het volk straks in oorlogsgeweld meegenomen wordt naar verre landen. En hij ziet dat profetisch voor zich, dat het volk dat moet ondergaan. En zoals gezegd, hij voelt zich één met dat volk. Het gaat dwars door hem heen dat hij dat moet verkondigen. Het schokt hem diep, die schrikwekkende boodschap. Dat hij die moet brengen en hij brengt hem ook tegelijkertijd in afhankelijkheid van de levende God. Hij is er een gebroken mens bij, lichamelijk en geestelijk. Mijn verkwikking is in droefenis en mijn hart is flauw in mij. Kijk, dat is een ware profeet. Een ware profeet die zegt niet met blijdschap het oordeel aan. Wel nee. Die moet met droefheid constateren dat het volk dan ver van de Heer de weelde zoekt. En dat ze zullen vergaan heel lang en ze worden vervloekt. Gij roeit en uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. In de geest ziet hij het gericht van God zich reeds voltrekken. Jeruzalem zal verwoest worden. En het volk zal in ballingschap komen. Jeremia hoort een jammerkreet en opstijgen uit het volk. Zie de stem van het geschrei, de dochter mijns volks, is uit zeer verre land. Die aan langgerekte noodschreeuw van het volk beroert hem. Te meer, en nu gaan we misschien nog een stapje dieper, te meer omdat het geen noodschreeuw is uit de diepte. De ootmoed ontbreekt. De ware zelfkennis en de godskennis zijn hier niet in te bespeuren. Is hij de dagen ook vaak niet zo? Je kan allerlei wanhoopskreten horen over het kerkelijk leven, over het leven van ons volk. En is het vaak niet meer dan een loze kreet als de binnenkamer daarbij leeg blijft. En als het niet waarlijk is uit verbondenheid met het volk en met het kerk zijn van onze dagen. Er worden genoeg kreten gehoord, maar de ware verbrokenheid des harten, het is natuurlijk een algemene uitspraak, het is er wel, maar het zou er toch veel meer moeten zijn. De ware verbrokenheid des harten ontbreekt zoveel. Wat zou het groot zijn als wij als kerkmensen met elkaar in het stof kwamen, ons bogen voor de levende God en riepen wij hebben gezondigd, ja wij en onze vaderen tevens, zoals Ezra gedaan heeft, zoals Nehemia gedaan heeft, zoals Daniel gedaan heeft. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, doe het om uw naams wil. Zo zei ik, Jeremia hoorde dat volk dat uitspreken, zie de stem van het geschrei, de dochter mijns volks is uit zeer verlamd. En dan, Is dan de Heere niet de Sion? Is haar koning niet bij haar? Dat is het wat ze uitspreken. Dat is de klacht. Is dan de Heere niet de Sion, daar waar de tempel staat, in Jeruzalem op de heuvel Sion, daar woont toch de Heere te midden van zijn volk. Hoort hij ons dan niet, ziet hij ons dan niet, helpt hij ons dan niet? Ontzaglijke aanklacht tegenover de Heere. Hij is toch de koning van Israël en de koning van Israël is er toch om te verlossen en te redden. Hoe dwaas is het toch te denken dat de Heere dus de schuld heeft van de ellende, ook waarin wij verkeren met ons volksleven. Hoe vreemd is het, hoe dwaas nogmaals gezegd, hoe verschrikkelijk onkundig ook, als wij zeggen de Heere heeft de schuld. Is er dan de Heere niet, kan hij ons dan niet helpen, terwijl wij hem verlaten hebben, zoals gezegd, ja wij en onze vaderen tevens. Wij zijn immers van het heilspoor afgegaan. En dan denken wij niet in de eerste plaats aan de mensen die opgegroeid zijn in de wereld. Maar nee, het gaat vooral vanmiddag om ons als kerkmensen. Wij zullen straks jammeren en kermen als we niet wederkeren tot de Heere. Is het niet verschrikkelijk dat de piramidespelen, om een voorbeeld te noemen, ook in onze kring nogal ingang hebben gevonden? En heeft dat niet alles te maken met een voortgaande verwereldling en uiteraard met de hebzucht die daar parten bij speelt? Het is ronduit verschrikkelijk dat mensen onder psychische druk worden gezet om het spel toch te spelen. En er zijn er nog genoeg ook die het niet verwerpelijk vinden. Hoewel predikanten en ambtsdragers vermanen, blijkt dat op zich helaas nauwelijks goed over te komen. Wie zou niet wenen? Elke dienaar des woords die het hart op de schapen zet, die het goede zoekt voor zijn schapen, is toch diep bedroefd als er verontschuldigingen worden geuit. Verontschuldigingen waarmee je dan jezelf probeert schoon te praten. En tegelijkertijd gaat dat gepaard met een aanklacht van de Heer. Wanneer ons het niet naar de wens gaat, naar de zin van ons. We zijn geen haartje beter dan het volk in de tijden van Jeremia. Laten we daarom scherp luisteren wat de Heer zelf zegt. Want opeens, dwars door de klacht van de profeet heen, neemt de Heer zelf het woord. Waarom hebben ze mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? Dat zegt de Heer. Waarom? Dus de Heer is er wel en de Heer is er nog wel in Sion, maar het is niet vanzelfsprekend dat hij helpt, omdat ze God hebben verlaten, trekt de Heer zich terug. Volk wil zich niet bekeren. Het keert Jeremia niet alleen de nek toe, dat zou zo erg nog niet wezen op zich. Maar het wendt zich af van de levende God, van de verbondsgod, Yahweh. En daarom die klacht van de Heer. Die klacht, die levende klacht van God zelf. Elk stopsignaal is genegeerd. Het volk tergde de Heer, zo kan je ook vertalen. Door het maken en dienen van afgoden, van gesneden beelden. De springaden van het levende water hebben ze verlaten. En ze hebben zichzelf bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. Dat stilstaande water gaat stinken en het lekt aan alle kanten in die bakken en die houdt tenslotte niets over dan vuil. Openbaart zich hier niet de zondige verdorvenheid van het mensenhart, dat afwijzend staat tegenover de Heer en kent ieder zich niet zo die de Heer vreest, dat hij een hater is van God en de naaste. Geen wonder dat dan ook de Heer scherp en afwijzend reageert op die jammerende bevolking. Op die wanhopige vraag of de Heer niet met de Sion woont, geeft de Heer antwoord. Dat komt er nu van, als u vreemde goden vereert. Daarom die wegvoering in de vreemde. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Beelden van hout en steen. Ze kunnen ons niet helpen. Ze zijn volslagen machteloos. En je komt er ook bedrogen mee uit. En nu, als je de praktijk van alle dag vandaag neemt, dan is er genoeg afgodendienst. We kunnen dat allemaal nu niet detailleren, maar u kunt denken aan heel veel dingen. De namen mogen veranderd zijn, de zaken zijn hetzelfde gebleven. Je kan afgodendienst op een brute manier bedrijven. Je kan het ook op een fijnzinnige manier, een verfijnde manier doen. Maar het komt er hierop neer, het stelt altijd teleur. Afgoden zijn letterlijk nietsen. En dat staat eigenlijk ook hier. Ijdelheden. Totaal onnuttigheden der vreemden. Omdat ze in werkelijkheid niets kunnen uitrichten. U zegt, waarom maakt u zich er dan zo druk om? En waarom zegt de Heer dan zo regelmatig dat je afgoden niet moet eren? Wel om de eenvoudige reden dat ze levensgevaarlijk zijn. Omdat de mens zich erdoor wel laat beheersen. En dat is bijvoorbeeld te denken aan de horoscoop. En ook in het openbaar wordt er genoeg, want het was hier openbare afgoderij hier van het volk. De publieke afgoderij in onze dagen, en dan hoef je alleen echt niet in de steden te zijn, maar daar is het wel duidelijk te zien, is publiekelijk. Publieke afgoderij. Het neemt heidense vorm aan. Waar God niet wordt geëerd, in de ware zin van het woord, in de nederbuiging in het stof. De ware godsdienst, als het dienen van God, dat wil zeggen dat Hij alles te zeggen heeft in u en mijn leven. Dat Hij zijn wil bekend maakt en dat we ons dan daaraan, dat we daarnaar luisteren, dat we daarin gehoorzaam zijn. Als die ware godsdienst ontbreekt, dan is er altijd bijgeloof of afgoderij bij. Laten we ons dat door de Heere vanmiddag gezegd. Of stoppen we ook onze oren dicht als Hij spreekt, dat de Heere vertoornd is over afgoderij. Misschien hoort u niet eens dat de Heere spreekt. Want weet u, als u kijkt naar vers 20, dan heeft het volk het eigenlijk niet eens goed gehoord. Het is zo druk bezig met zichzelf. En het is zo druk bezig met God de schuld te geven, dat ze de klacht weer opnemen alsof er niets gezegd is. Zo kan het ook gaan na een preek. En het lijkt wel of er helemaal niet gepredikt is. En de dingen die anderhalf uur, twee uur daarvoor zijn gezegd als uitingen van... van aanklachten tegenover de Heere, ze worden weer opgepakt. De oogst is voorbijgaande. De zomer is ten einde. Nog zijn we niet verlost. Het is een beeldspraak uiteraard. U kunt het verstaan. Het is een spreekwoord geweest waarschijnlijk in Israël. De boer ziet in het voorjaar uit naar een goede oogst. En aan het eind van de zomer is er echter nauwelijks wat te oogsten. Maar dan heb je het gelukkig nog de boomvruchten. Die worden later geoogst. Wellicht zal er dan nog wat te halen zijn van het land. Maar ook dan levert de wijngaard niets op. De wijngaard geeft geen vrucht. Geen wonder dat de boer moedeloos wordt. Het is een hopeloze, uitzichtloze situatie. Er is geen verwachting. Dat spreekwoord zal straks uitgesproken worden. Jeremia ziet het voor zich. Wanneer de vijand het land inneemt en men zomer in, zomer uit desnoods gaat, maar nog niet verlost is. Er komt geen verlossing. En daar is Jeremia helemaal stuk van. Die zegt, die eigen schuld. Ik heb je zo vaak gewaarschuwd. Nee, hij leidt eraan, zoals gezegd, als geen ander. Hij bepraat de nood niet. Het is echt een herder. Hij is ook voor God in de schuld gekomen. Het volk beseft het oordeel Gods niet. Is het vele malen nog niet zo. En dat het hen overkomt vanwege een zonde. Want is het anderzijds waar een zegen als er nog dienaren zijn van het woord die niet boven de anderen staan. Die voelen dat de schuld van het volk ook hun schuld is en ook van de kerk. Zijn er nog van die voorbidders? Voorbidders die wenen over Sion's gruis. Over de ongerechtigheden van zichzelf. En ook over de ongerechtigheden van kerk en volk. Zo was het bij Jeremia. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mijn aangegrepen. De wond van zijn volk. Dat is als het ware de wond van hemzelf. Dat is een fijne woordspeling in het Hebreeuws. Om de wond van zijn volk voelt de profeet zichzelf gewond. Hij gaat in de rouw als een dood. Dat is het wat Jeremia bedroefd maakt. Het volk luistert niet naar de levende God. Kennen wij dat als dienstknechten, als ambtsdragers, als kerkmensen? Iets van deze rouw. Dat we wenen over de zonde van kerk en wereld. Dat laat wat na. Als we dat echt kennen. En dan ten eerste plaats uiteraard in de binnenkamer. waar het ook beginnen moet. Maar toch ook in het openbaar, want weet u, deze klacht van de profeet wordt geuit, laat ik het zo zeggen, te midden van zijn preek. Dat zou misschien nu een beetje verbazingwekkend zijn, als een predikant dat deed. Maar die persoonlijke ontboezeming, die tegelijkertijd stukje openbaring is hier. Want het is door de Heilige Geest gegeven. De klacht van de profeet is ook de klacht van het volk. Jeremia doet het in het openbaar evenzo. Wenen. Niet meer praten. Wenen over de schrikkelijke goddeloosheid. Dat hartelijke zucht. Of er nog een wederkeer is tot hem. Wat hebben we dat nodig in onze kerken? Maar in de breedte van het kerkelijke leven, in het volksleven, dat wij komen al smekende tot hem, met een boetvaardig hart. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, voordat echt het einde komt. Want als je goed dit stukje tot je door laat dringen, dit stukje openbaring van de Heere, dan blijkt toch in vers 22 straks wel dat er geen genezing meer aan is. Gans hulpeloos. Nee, het is volkomen hopeloos. En waarom? Omdat het volk zoveel vermaningen niet heeft beluisterd en God heeft laten praten. Weet u, wat is het medicijn? Wat klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Dan maakt de Heilige Geest het volk eerlijk voor de Heere. En dan worden ze ontmaskerd in hunzelf. Dan gaat de zelfaanklacht veranderen in zelfbeklag in de goede zin. Of beter gezegd, het zelfbeklag wordt een zelfaanklacht. Ik heb gezondigd. Ik alleen, o Heere. En wie die klacht leert, dat is noodzakelijk. Willen we voorbidden zijn voor het volk, dan zal er ook geleerd moeten worden die zelfklacht, die zelfaanklacht. Dan is er daarna ook zeker een tijd in het leven dat je bewogen bent met de nood van de anderen. Zijn we erachter gekomen? Bent u erachter gekomen dat u zo vaak God aanklaagt? Nee, dat doet u niet openlijk direct, maar dat doen we zo vaak indirect. Hem tergen, hem de schuld geven van al de ellende waarin u en ik gekomen ben. Is dat niet God onterend? Die goede God, die goed is en goed doet, om die aan te vallen in zijn beleid, in zijn voorzienigheid, in zijn God zijn. En dat doet dan notabene een klein mensenkind, een nietig stukje stof en as. Wat zijn we toch verduisterd in ons verstand, nietwaar geliefde, dat wij dat in ons hoofd halen, om die goede, reine God. Want zo is het ook vanmiddag toch. Hij is goed en rechtvaardig. Hij is barmhartig en genadig. Die God mag ik u aanprijzen. Die God heeft geen schuld aan de misère en aan de ellende waarin wij verkeren. Wij hebben het gedaan. En dat moet geboren worden. En dat kan ook gewerkt worden door de Heilige Geest in de uren van wedergeboorte en in de verdere leiding van het geesteswerk. Ook na Pasen. Ontdekkende genade leert dat de Heer alle reden heeft om ons aan te klagen. Wij zijn nogmaals van het heilspoor afgegaan. Als dat ingeleefd wordt, vloeien er traan vanwege al onze zonden. En is er voorbeden voor land en volk. Vooral ook voor de kerk, waar alles zo jammerlijk verdeeld is. Leidt u daaraan. Bewaar het pand. Dat is goed. Maar wee als we opgaan in het groepsdenken. Wee als we zeggen, dit is het stukje kerk waar ik voor sta. En de rest niet. Wij hebben te staan in de strijd van het kerkelijke leven. We hebben te staan op de plaats waar de Heer ons gesteld heeft. En hij vraagt voor ons getrouwheid. En eerlijk te handelen met de zielen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. En dan is er ook de bewogenheid en de uitstraling naar alle kanten in het kerkelijke leven. De enige weg om uit de nood te komen is, wat dacht u? Stort uw hart uit, zegt Jeremia in Klaagliederen 2, vers 19b. Stort uw hart uit voor het aangezicht des Heeren als water. Dat is de weg waarin de Heer uitkomst wil geven. Niet om uw gebed. Oh, dat kan ook vaak nog zo zijn dat je denkt, als ik maar bid. Maar wel, en dan komen we dieper te staan bij Christus. omdat Christus met sterke roeping en tranen zichzelf geofferd heeft. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort. Uitgestort in de dood. Hij heeft zichzelf restloos gegeven. Helemaal volkomen, gewillig. En voor overtreders, wat is dat een wonder? Voor overtreders gebeden heeft. Daarom mag u, daarom mag ik komen. Daarom mag jij komen. Daarom is ontferming voor een radeloze. Daarom is er hulp voor een hulpeloze. En wat zal het vreselijk zijn daarentegen als we Christus verachten. Als u hardnekkig weigeren blijft naar hem te luisteren. En dan denk ik aan Jeremia, denk niet alleen Jeremia, maar ook aan Lucas 19. Waar al staat dat de Heer Jezus ook echt geweend heeft. Als hij nabij kwam bij de stad Jeruzalem. En de stad zag, weende hij over haar. Zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag. Hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. En zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. Maar gij hebt de tijd uw bezoeking niet bekend. Heeft u Christus wel eens zien staan, geliefde? Wenende Christus. Uitgestrekte armen. Om het volk op te vangen. Wat hulpeloos tot hem kwam. Wat heeft hij vaak gesproken met ernst en bewogenheid. Met innerlijke ontferming bewogen zijnde over de schaar. Gij hebt niet gewild. Zo klonk het uit zijn mond. Was verschrikkelijk als deze Christus die het heil aanbiedt om niet. Als we hem aanklagen. Als we hem de schuld geven aan al onze narigheid. Nee, dan is er geen uitzicht. Dan is er geen verwachting. En weet wie tegen God vecht zal het altijd verliezen. Te vergeef zal het dan roepen zijn. Al is het nog zo langgerekte jammerkreet. Al zou je urenlang aanhouden zoals de klaagvrouwen konden. Gods oordeel zal voltrokken zijn en worden. We zijn gewaarschuwd. We zijn vele malen gewaarschuwd. O, dat we het leren. Ons terstond tot de levende God te wenden. Bekeer u mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Heere, trek mij. Kent u dat gebed van de bruid in het Hooglied? Trek mij. Wij zullen u nalopen. Daar is iemand die het geleerd heeft in zijn leven. Dat het van hem, van haar niet kan komen. Maar dat God in Christus door de Heilige Geest ook de trekkracht geeft. Om losgemaakt te worden al meer van het zondeleven. En de strijd daartegen zal doorgaan. Ook alleen maar door diezelfde Geest. Haast u dan om uw levens wil. Want we zullen te vergeefs, zoals ook staat in het laatste vers, naar geneesmiddelen grijpen. Want er staat het toch, zelfs de balsem in Gilead, dat was een hele sterke, welriekende balsem. Dat was een geneeskrachtige balsem. Die zal dan niet meer helpen. En er zal ook geen dokter meer zijn die daar alles aan kan doen. De tijd is dan van de genade voorbij. Nu spreekt Jeremia het nog uit tegen zijn volk. En wat is dat erg geweest? Jeremia heeft gemerkt dat ze zijn lijden ten diepste niet verstond. En u kunt uw lijn uiteraard ook weer doortrekken dat Christus moest zien zo vele malen. Dat ze zijn lijden, zijn bewogenheid met het volk niet verstond. O, dat we de Heelmeester niet verachten. Want er is geen kruid voor de zonde gewassen. Er komt een tijd dat de genezing niet meer daar is. Wat is er dan geen balsem in Gilead? Is er geen Heelmeester al daar? Wend u dan tot hem. O, doe het toch. Vraag er toch om, jongelui ook. Het is toch zo hoogst ernstig. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Die goedheid niet verachten. Want die waarschuwingen, dat is nog zegen. Want die waarschuwingen, dat is eigenlijk nog vol van Gods goedheid. Keer toch tot mij. Bekeer u toch, o volk. En laat de afgoden toch los. Want ze hebben de afgoden zo lief. De Heere wil nog steeds. Maar hoe lang nog? In Christus. Die balsem schenken. En die leert zingen. Als je door genade ziet dat je een zondekwaal hebt. Waaraan geen genezen is. Dat kan ook niemand genezen. gans hulpeloos, tot hem gevloden. Saul, ja Saul, hij ten redde zijn. De bittere klacht van de profeet, het is een zielenklacht. Het gaat hem door merg en been. O, als het maar niet zo is, dat de hoogste profeet en leraar over u en mij een bittere klacht moet slaken. Vanwege de onbekeerlijkheid, vanwege de dwaasheid van eigen hart. Maar dat u dit mag leren kennen. Eén, dat je je zielenkwaal ziet, want die kende zij niet. Twee, dat je behoefte krijgt daardoor aan genade, want dat hangt ermee samen. En dat je geen hulp zoekt bij de andere volken, want dat deden ze ook. Die drie dingen, die moeten geleerd worden. Zielenkwaal, ik ben gans vol etterbuilen. En ik deug nergens toe, Heer. Ik beslaat in mezelf onnuttelijk de aarde. Maar bij u is raad. En ook genezing. Och, zou u nog aan een arme ziel willen gedenken. En zou u nog aan mijn kinderen en kleinkinderen willen denken. In de lijn der geslachten willen werken, Heer. Bewaar uw volk bij uw erfenis. Zegen uw volk. We hebben het niet verdiend. Maar doe het uit die geneesmeester. De Heer Jezus Christus. Die balsem verdiend heeft op Golgotha. Loof hem, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw kranken kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Laat dat onze zang zijn, uit enkel genade. We zingen Psalm 103, vers 2, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven.
Beste vrienden, op een dag als deze, op de ontmoetingsdagen, worden we er nogal eens een keer op gewezen dat we het pand moeten bewaren. Of zoals het vanmorgen uit de brief van Judas naar voren gekomen is, dat we moeten strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. En zo zijn er wel meer van die schriftwoorden die gebruikt zouden kunnen worden als thema voor een toespraak op een dag als we vandaag beleven. Dat is inderdaad ook de roepstem van de Heere. De Heere roept er zijn kerk in alle tijden, in alle eeuwen, telkens weer toe op om te blijven in hetgeen we geleerd zijn. Om te houden hetgeen we hebben. Want wat we hebben, dat hebben we ontvangen. En wat we geleerd zijn, dat heeft God ons te leren gegeven. En wat we als geloofsvoorwerp mogen bezitten, dat hebben we ook niet uit onszelf. En het pand dat God ons heeft toevertrouwd, dat is het daarom ook waard om bewaard te worden. En tegelijkertijd mag ook gezegd worden, doorgegeven te worden. Doen we dat niet? En de kerk heeft heel wat keren bewijs gegeven dat ze deze roepstemmen in de wind geslagen heeft. En dat datgene wat de Heere toevertrouwd was, zomaar verwaarloosd werd. En dat het niet meer in tel was. Als die situatie zich voordoet, dan moet u er ook maar niet verbaasd van opkijken dat het hoe langer hoe verder achteruit gaat in de kerk. En dat mensen uiteindelijk ook niks meer weten van de waarheid Gods. Dat de kennis verloren gaat. En als de kennis verloren gaat, is natuurlijk vanzelfsprekend de beleving van de waarheid ook weg. En dan is er niets meer over dan alleen nog een uitwendige vorm zonder inhoud. En daarom is het van het grootste belang dat we weten wat God ons gegeven heeft. En dat we het bewaren wat God ons toevertrouwd heeft. En dat we ervoor staan zullen voor datgene wat de Heere in onze handen heeft gelegd. En toch is dat niet het voornaamste. Toch is er nog een ander aspect van het pand bewaren wat nog veel belangrijker is. Want ziet u, wij kunnen bewaren wat we willen, maar daar ligt het laatste geheim van onze zaligheid niet in. Het woord van God spreekt ons over een andere manier van pand bewaren. En dat vinden we ook in het werk van de apostel Paulus. Die tekst waar de naam van onze stichting en de naam van ons blad aan ontleend is, vindt u in de eerste brief van Paulus aan Timotheus, in het 6e hoofdstuk, het 20e vers. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Als we één hoofdstuk verder lezen, en wij zijn dan in de tweede brief van Paulus aan Timotheus, dan komen we een vergelijkbare uitdrukking tegen, namelijk in het 12e vers. Dat is dus 2 Timotheus 1 vers 12. Ik lees u dat vers en dan zult u direct ontdekken dat daar ook diezelfde of een vergelijkbare uitdrukking in voorkomt. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Dan gaat het dus ook over een pand. En dan gaat het ook over het bewaren van een pand. Maar dat is niet het pand dat God aan mensen heeft toevertrouwd en dat mensen nu moeten bewaren. Maar waar het in dit vers over gaat, dat is over een pand dat bij God in bewaring gegeven is. Paulus heeft aan Timotheus geschreven dat hij een opdracht heeft in het bewaren van wat God hem toevertrouwd heeft. Paulus mag van zichzelf in een andere brief getuigen dat hij ook iets bij God gedeponeerd heeft. En dat hij dat in Gods handen heeft overgegeven. En hij mag ervan verzekerd zijn en hij getuigt ook van die zekerheid. Dat God wat hij bij hem heeft weggelegd bewaren zal. Om dat te verstaan moeten we denk ik toch een klein beetje verder ingaan op de situatie waarin de apostel Paulus verkeert als hij deze woorden schrijft. En als hij trouwens deze hele tweede brief aan Timotheus schrijft. Trouwens in de onmiddellijke omgeving van de woorden die ik u uit dit 12e vers citeerde, laat de apostel al iets zien over de situatie waarin hij verkeert. Hij is een gevangene. Voor de tweede keer in zijn leven een gevangene. De eerste periode, en dat is een langdurige periode waarin de apostel in verschillende gevangenissen gezeten heeft. Eerst in Caesarea, toen is hij als een gevangene meegevoerd op schip naar Rome gebracht. En daar is hij als een gevangene ergens terechtgekomen in wat de Bijbel noemt zijn eigen gehuurde woning. Waar voortdurend een Romeinse soldaat bij hem was, zodat hij geen ogenblik alleen was. Waarschijnlijk was hij zelfs ook aan die Romeinse soldaat vastgeketend. Maar de gevangenschap, hoezeer hij ook van zijn vrijheid beroofd was, was nog draaglijk. Er mochten allerlei mensen bij hem op bezoek komen. En Paulus maakte van die gelegenheid ook gebruik. En hij heeft op die manier zelfs ook als een gevangene nog dienst mogen doen als een verkondiger van het evangelie. En meer nog, God heeft ook de prediking van de gevangen Paulus nog willen zegenen voor die en gene. Zelfs ook voor die Romeinse soldaten die hem dag en nacht bewaakten. Maar daarna is de apostel Paulus een poosje weer in vrijheid geweest en kon hij weer gaan en staan waar hij wilde. Heeft hij ook gebruik gemaakt van die hernieuwde en die hergeven vrijheid. Tot op een gegeven ogenblik er een ernstiger vervolging tegen de christenen uitbreekt en de apostel weer gearresteerd wordt. En nu in een toch wat heel ingrijpender en ernstiger gevangenschap is terechtgekomen. En dit keer weet de apostel dat er geen vrijheid meer dagen zal. Als straks de deur van zijn cel opengaat en als Paulus uit die cel uitgeleid wordt, dan zal dat niet zijn om weer vrijheid te ontvangen om te gaan waar hij heen wil. Maar dan zal dat zijn om hem naar het schavot te brengen. Niet waar, hij spreekt daarover in deze tweede brief aan Timotheus, ik denk aan het 4e vers, als hij zegt dat de tijd van zijn ontbinding, van zijn losmaking aanstaande is. En hij weet het nu al, dat hij als een drankoffer geofferd wordt. Het is nu bijna voorbij, zijn levenstijd en ook zijn levensstrijd. Dus de situatie waarin de apostel Paulus verkeert en waarin hij deze woorden over het pand bewaren schrijft, dat is de situatie van een gevangene die nog een kort poosje te leven heeft en een kort poosje te lijden heeft, een kort poosje allerlei smart en verdriet te dragen heeft, want dat laat de apostel in deze brief aan Timotheus ook weten. Zijn grote teleurstelling bijvoorbeeld, als hij schrijven moet, Demas heeft mij verlaten, heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. Met andere woorden, zelfs aan de toch al zo beproefde en van zijn vrijheid beroofde Paulus worden de nieuwe teleurstellingen niet bespaard. Dat is de situatie waarin hij verkeert. En dan zouden wij zeggen, de man zal toch wel ongerust zijn. Hij zal toch ook wel ongelukkig zijn. Maar we krijgen helemaal niet de indruk dat hij zich zo ongelukkig voelt. Integendeel, deze brief, hoe reëel hij ook over de dingen spreekt, deze brief ademt eigenlijk steeds weer en elke keer opnieuw rust en overgave. Paulus is het dan ook met de weg die God met hem gaat helemaal eens. En wat is nou het geheim dat daarachter zit? En wat is nou de grond die daaronder ligt? Hij weet zich geborgen. Oh ja, hij aanvaardt dat dit allemaal bij de consequenties hoort van het feit dat Christus hem tot zijn apostel, tot zijn afgezant heeft benoemd. Dat was een hoge onderscheiding. Zeker, dat was een groot voorrecht. Maar dat was tegelijk geen sinecure. Om leraar der heidenen te zijn, zo zegt hij dat in vers 11. Om brenger te zijn van een boodschap aan het adres van mensen die er niet op zitten te wachten. Om de boodschap van Gods genade te verkondigen in een wereld waar de een zegt dat kruis van Christus is mij een dwaasheid. En waar de ander zegt dat kruis van Christus is mij een ergernis. Om brenger te zijn van een boodschap die haaks staat op het menselijke denken en op het menselijk verwachten. Gezant te zijn van hem die gezegd heeft, in de wereld zult ge verdrukking hebben, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En Paulus heeft dat geweten, dat dat de kosten zouden zijn. En hij heeft ze van tevoren kunnen overrekenen, want de Heere had hem nog maar amper tot apostel geroepen. En toen heeft hij hem al getoond hoeveel hij om Christus wil lijden zou. En Paulus heeft dat allemaal in de overrekening van de kosten meegenomen. En hij is het er ook mee eens geworden. En u vraagt, valt het hem dan niet zwaar als het werkelijkheid wordt? Als je hoort dat er lijden zou kunnen komen, dan kan dat al een moeilijke tijding zijn. Maar als het lijden werkelijkheid gaat worden, valt het dan niet zwaar? Valt het dan niet ondraaglijk zwaar, nu hij daar zit, gevangen in een kerker, te midden van kwaaddoeners? Is hij nu niet beschaamd? Is hij niet ten diepste bezorgd over de gang van zaken? Komt hij ook niet in de knoop met de leiding van God in zijn leven? Vraagt hij zich niet vertwijfeld af, zoals mensen geneigd zijn dat te doen? Heere, maar waarom dan toch? En hoe moet dat dan toch? Hij is volkomen rustig. Hij weet dat er voor hem gezorgd wordt. Hij weet dat ook deze gevangenschap, ook deze kerker, ook dat vertoeven te midden van kwaaddoeners, ook dat lijden dat hem overkomt, ook die dood die aanstaande is. Hij weet dat van al die dingen er niet één gebeurtenis is die plaatsvindt buiten Gods bestuur om. Buiten de zorg, de liefderijke zorg van zijn zaligmaker om. En hoe kan Paulus daar nou zo rustig op zijn? Omdat hij zijn zaak uit handen gegeven heeft. Het probleem als wij in allerlei moeite en in zorgen terechtkomen, en als we er dan ook inderdaad onder gebukt gaan, en als het zwaar valt, en als het moeilijk is, en als er bange vragen en klachten bij ons zomaar oprijzen, vragen waar we geen antwoord op weten en dingen waar we geen weg mee weten, dat is vaak veroorzaakt door het feit dat we onze zaak nog in eigen handen hebben. Maar als je het nou eens uit handen, echt uit handen mag geven, zoals de Heere daar in de 10e psalm toe uitnodigt, gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Zou het dan niet anders worden? Nou, bij Paulus wel. Paulus is gerust, Paulus kan dit dragen, Paulus kan daar zitten, in die kerker, waar hij kou heeft. Want aan het eind van die brief vraagt hij Timotheus zeer nadrukkelijk om voor de winter te komen. En als hij komt, laat hij dan alsjeblieft die reismantel meenemen. Zodat Paulus nog wat in die donkere, tochtige kerker heeft om zich tegen de kou te beschermen. Maar Paulus kan het allemaal dragen. Hij kan het allemaal verwerken, omdat hij zijn zaak in handen van een ander gelegd heeft. En dat bedoelt hij nou als hij die woorden gebruikt over dat pand en over het bewaren van dat pand. Hij heeft zijn pand bij God neergelegd. Dat is een uitspraak, dat is een beeldspraak die ontleend is aan wat wij doen als wij kostbaarheden of als we geld in een periode waarin we een tijdje van huis zullen zijn bij de bank deponeren. Stel voor dat u wat kostbaarheden heeft, wat erfstukken of wat andere dingen waar u aan gehecht bent en die ook van waarde zijn en u bent voor een dag of 14 weg. U wilt het allemaal niet meenemen op uw reis of op uw vakantie. U brengt het in een kluisje bij de bank. U legt het daar neer, u deponeert het daar, want daar is het veilig, zo vertrouwt u. En bij uzelf in uw koffer onderweg is het niet veilig. Of in dat huis dat leeg staat 14 dagen is het ook niet veilig. In een tijd waarin je van heel wat inbraken hoort en leest. Nu, zo heeft Paulus ook iets bij God neergelegd. Iets wat van waarde is. Wat van grote waarde is. Iets waar hij zelf niet voor zorgen kon. Hij had dat ook ingezien. Iets wat toch bewaard moet worden. En waar moet hij het dan brengen? De enige plek die hij weet, de enige plek die er ook is, dat is bij God. Bij Christus. U zegt, maar wat is dat dan, dat pand dan? Wat heeft Paulus dan aan God toevertrouwd? Ik denk dat Paulus met dit pand zijn hele zaligheid bedoelt. Zijn lichaam en zijn ziel en zijn werk en zijn naam en zijn reputatie en alles wat voor een mens maar van belang is. Voor een mens die geestelijk geworden is. Voor een mens die ook geestelijk heeft leren denken. Voor een mens die bovenal zorg voor zijn ziel en voor de zaligheid van zijn ziel gekregen heeft. Zijn zaligheid in leven en in sterven. En Paulus heeft ontdekt in zijn leven dat hij daar nooit voor in kan staan. Hoezeer hij zich ook in zou spannen en hoezeer hij zich ook zou beijveren, hij is nooit in staat om zichzelf te beveiligen en te beschermen. Hij kan nooit zorgen voor het feit dat hij vergeving van zonden ontvangt. Hij kan zichzelf uit de macht van de zonde niet bevrijden. Hij kan zichzelf niet uit de greep van de dood ontworstelen. Hij kan Satans listen niet ontkomen. Hij kan over de overwinning van al de, voor de overwinningen van al de doodsmachten niet zorgen. Hij kan niet staande blijven als de uren van de verzoeking en van de verleiding komt. In één woord, Paulus kan in dat opzicht niets, maar dan ook niets. Voor zijn lichaam niet en voor het welzijn van zijn lichaam niet. Voor zijn ziel niet en voor het welzijn van zijn ziel niet. In leven en in sterven is de apostel in alle opzichten aangewezen op de hulp, de genade, de bescherming van Gods wegen. En toen is hij als een gans hulpeloos mens tot de Heere gevloden. Tot Christus gevlucht. En bij hem heeft hij het toen allemaal neergelegd. Gedeponeerd. Was dat makkelijk voor Paulus? Wat denkt u, is dat makkelijk voor een mens om zijn zaak uit handen te geven? En zijn zaak in handen van een ander te leggen? Is dat makkelijk voor een mens die het toch altijd maar liever zelf probeert? Nou, daar hebt u het antwoord al. Als dat zo is, dat we het eigenlijk altijd maar liever zelf proberen, dan is de zaak uit handen geven niet zo eenvoudig. Daar zit de erkentenis in, heren, ik kan het niet. Aan mijn kant is het altijd een mislukking. En zo'n erkentenis spreken we niet graag uit. Daar komen we niet graag toe. Die ontdekking is ons veelal te pijnlijk. Erkennen dat wij het niet kunnen. Zoiets bewaart de mens altijd maar liefst voor het laatst en voor het allerlaatst. Capituleren, buigen, erkennen dat de Heere gelijk heeft als hij zegt: gij weet niet dat ge zijt jammerlijk en arm en blind en naakt. Erkennen dat de Heere gelijk heeft als hij van ons alles afkeurt en dat hij ons vertelt vanuit zijn heilig woord dat we ongeschikt zijn en onbekwaam zijn. Oh, wij houden ons eindje zo lang vast, zo lang mogelijk. Ook als het niet meer kan, houden we het toch nog vast. En daarvoor moesten Paulus' ogen eerst opengaan. Hij heeft dat op andere plaatsen in wat hij nagelaten heeft ook eerlijk erkend. Paulus heeft het moeten ontdekken, hij heeft het moeten inleven dat er van hem niets meer te verwachten was. Hij had ook zoveel waar hij aan vast zat. Het was hem ook geleerd, het was hem ook met de paplepel ingegeven dat hij het zelf moest doen. En hij heeft altijd gedacht, althans altijd tot op zekere momenten in zijn leven, dat hij het zelf ook wel kon. Hij was in het religieuze activisme geboren en onderwezen. En dat moest hij nou allemaal kwijt. Wat hij allemaal had? Oh, in Filippenzen 3 vertelt hij daar het een en ander van. En al de verbondsvoorrechten en de verbondsweldaden die hem als kleinkind al meegegeven waren als een religieuze erfenis. En daar zat hij al vast. En daar zat hij ook in vast. En daar heeft God hem uit los moeten halen. En de Heere heeft hem moeten laten zien dat hem dat uiteindelijk ook geen baat kon brengen. En dat daar zijn zaligheid nooit in gelegen zou kunnen zijn. En toen Paulus dat begon te zien, toen heeft hij met veel strijd en met veel innerlijke pijn afscheid moeten nemen van al die dingen die hem vroeger winst waren. En waar hij vroeger voordeel van verwachtte. En hij heeft het achter zich moeten laten om zich uit te strekken naar hetgeen voor is. Om dat doel dat God hem voor ogen stelde na te jagen. Het ging hem nu niet meer om wat hij gedaan had en op wat hij bereikt had en om hoe hij het allemaal voor elkaar gekregen had en waar hij allemaal rijk mee geworden was. Maar nu ging het hem door de genade Gods om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En toen had Paulus begrepen dat zalig worden en veilig zijn en geborgen zijn uiteindelijk alleen maar uit de handen van Christus komt. Een mens geeft de zaak niet zo gauw op. Of hebben u het vrij makkelijk kunnen overgeven in uw leven? Ik denk dat als we eerlijk zijn en als we onszelf kennen en als we op de wijze waarop God een mens bearbeidt zijn, als wij van onszelf moeten zeggen hoe het gegaan is, dan zullen wij ook moeten erkennen: nee, zo makkelijk geven wij het niet op. We zoeken het toch ook allemaal in wat wij hebben of menen te hebben. Kijk eens om u heen. Het godsdienstige leven laat het aan alle kanten zien. Er is wat dat betreft niet eens zoveel verschil met de tijd waarin Paulus leefde en de sfeer waarin hij opgroeide. Hoeveel mensen hebben er vandaag ook niet genoeg aan dat ze in het verbond zijn? Nou, niet zozeer besneden op de achtste dag, maar gedoopt 4 weken na hun geboorte. Of 6 weken. Hoeveel mensen zijn er vandaag ook niet die dik tevreden zijn met hun activiteiten? Het religieuze activisme staat weer hoog genoteerd. En je kunt het op allerlei manieren horen dat we dit moeten doen en dat moeten doen. En oh ja, en de tweede tafel van de wet. Zeker, je moet op allerlei manieren bezig zijn. We doen zoveel. U ook? En we worden ook opgeroepen om zoveel te doen. En weer anderen, die hebben toch hun hoop gezocht en gevonden en hun vertrouwen gelegd in hun geloof. Hun geloof. Of hun gevoel. Vandaag, oh, zoveel hun gevoel. Of hun ervaringen. En dat kan allemaal nog gaan onder het mom van dat het ons toch echt om Christus te doen is. Maar luister je goed over hoe ze spreken, dan is er van Christus toch niet zoveel in wat ze zeggen. Het is allemaal wat de mens heeft en wat de mens doet en wat de mens wil en wat de mens zal en wat de mens gelooft en wat de mens gevoelt enzovoort. Paulus zegt, dat heb ik allemaal schade en drek leren achter. Dat allemaal. En daar heeft Paulus van leren afzien. En dat deed hij net zo min als elk ander mens erg makkelijk, maar het is er toch van gekomen. En al was het toen niet zo eenvoudig, toch is het gebeurd dat hij toen naar de hemelse bank gegaan is. En dat hij toen die kostbaarheid van zijn ziel die gered moest worden en die bewaard moest worden. Dat hij toen dat kostbare van zijn zaligheid uit eigen handen heeft neergelegd in de handen van de Heer Jezus Christus. Want hij had niet alleen gezien dat hij het zelf nooit kon. Hij had niet alleen ingezien zijn eigen ontoereikendheid. Maar hij had tegelijkertijd ook gezien, en daar had de Heer hem ook ogen voor gegeven, dat die God het waard is om vertrouwd te worden. En dat wie op die God vertrouwt en wie het bij hem zoekt en wie op hem steunt en wie zijn zaak in zijn handen legt, zich niet vergissen kan. En daarom was het een geloofszaak voor de apostel. Een hartelijk vertrouwen dat Christus nu voor hem zorgen zou. Dat wist hij. Daar was hij van verzekerd. Zo zegt hij het immers in dat 12e vers van 2 Timotheus 1. Verzekerd als gevangene. Verzekerd als iemand die al ter dood veroordeeld is. Verzekerd als iemand die straks nog voor zijn beul komt te staan. En die op het schavot moet klimmen. En die het leven daar zal laten. In leven en in sterven, in tijd en in eeuwigheid. Ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand te bewaren. Dus hij zag het ontoereikende van zichzelf en hij zag de volkomenheid, het eeuwig toereikende, het genoegzame van het werk van God en van Christus. En waar de apostel dat laatste vandaan haalde, ach, hij is een dienaar van het evangelie geweest. Zo heeft hij zichzelf ook hier aan Timotheus nog eens een keer gepresenteerd, als een dienaar van het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Maar deze apostel, deze leraar der heidenen, sprak niet over dingen die hij zelf niet kende. Het was niet iemand die een boodschap bracht die nooit door hem heen gegaan was. Het was niet iemand die een verhaal vertelde van iets wat hij van horen zeggen had, maar waar hij zelf vreemdeling van gebleven was. Hij heeft dat evangelie dat hij mocht verkondigen zelf ook als een kracht Gods tot zaligheid mogen leren kennen. Het is in zijn persoonlijk leven ingegaan. Hoe zou je het trouwens anders een leraar, een verkondiger van het evangelie zijn, als wat je te vertellen hebt alleen een boodschap is die je van horen zeggen weet. Paulus heeft de stem van de herder zelf gehoord. Paulus heeft hoe God in Christus zich bekend gemaakt heeft en nodigend en lokkend ook tot hem gezegd heeft, geef mij uw hart. En Paulus is door dat lokkende en nodigende woord van de Heere genodigd en getrokken en gegaan. En toen heeft hij zijn pand bij God neergelegd. Hij had vertrouwen in die bank. Hij wist dat hij er terecht kon. Zelfs hij. En in dat vertrouwen en in die wetenschap is hij gegaan. Beste vrienden, wie zorgt er voor u? En wie zorgt er voor uw ziel? Doet u dat zelf nog? Ach, er zijn ook mensen die dat zelf niet eens doen. Niemand doet het voor hen en ze doen het zelf ook niet. Wellicht zijn er ook van zulke mensen vandaag wel in de kerk hier. Die wel op zo'n dag, zo'n ontmoetingsdag komen. Maar als het er eerlijk op aankomt, die nog nooit zorg voor hun ziel gehad hebben. En die nog nooit werk gehad hebben met de zaligheid van hun ziel. Want een natuurlijk mens heeft daar geen erg in. En doet daar ook niets voor. We kunnen zo nonchalant leven. Al zitten we een leven lang onder de waarheid. En al sterven er mensen links en rechts van ons. En al krijgen we allerlei roepstemmen die ons op onze fundamenten doen sidderen. Toch kunnen we zomaar weer tot de gewone orde van de dingen overgaan. Niet waar? Zo nonchalant kunnen we omgaan met onze ziel. En we kunnen daar soms ook nog allerlei argumenten en soms vrome argumenten voor denken te kunnen gebruiken ook. Alsof het zo vaart niet lopen zal. Alsof het niet waar is dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Mijn zielen. Doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Of zegt u, ja, nee, maar de ziel, de zaligheid van mijn ziel werd wel belangrijk voor me. En dat is wel een benauwende en een beklemmende vraag in mijn leven geworden. Hoe ik voor God zal kunnen bestaan als de Heere komt afrekenen. Ik weet dat ik in mezelf voor hem niet bestaan kan. Maar hoe moet het in mijn leven? Er is wel gevoel van de nood. Er is ook besef van de noodzaak om verzoend te zijn met God. Nou, waar zoekt u het dan? En wie zorgt er nou voor u? En waar vertrouwt u nu op? Toch weer op uw eigen pogingen? Toch weer in dat proberen om uw eigen verlosser te zijn? Of hebben u dat ingezien dat dat ook niet gaat? En dat we op de Heere aangewezen zijn. Hoe zou het komen? De pastorale praktijk laat dat wel zien. Hoe zou het komen dat zoveel mensen niet tot die overgave komen? Ernstige mensen, zeker, die zijn er onder hen ook. Mensen die toch ook vaak heel wat aftobben en heel wat afworstelen. En die soms bekommerd zijn om hun ziel en om hun zaligheid. Die soms erg ongerust zijn. Mensen die ook nog met een honger in hun ziel naar het woord van God komen luisteren. Mensen die misschien ook nog wel eens een bemoediging meenemen en een vertroosting ontvangen. Maar tot dat deponeren van hun pand bij God komt het maar niet in hun leven. Hoe komt dat? De een geeft het roer liever niet uit handen. De ander heeft geen vertrouwen in de hemelse bank. Als dat zo is, dan kan ik u alleen maar zeggen, dan kent u de Heere ook niet echt. Want er is er niet één die zo zeer te vertrouwen is en die zo zeer uw vertrouwen waard is, dan hij die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Zult u het nooit vergeten, er is er in de ganse wereld, in het ganse hele al, niet één die je zozeer vertrouwen kunt dan hij juist. En toch gaan er zoveel niet naar hem. Misschien Misschien wel omdat ze zichzelf niet geschikt achten om tot hem te gaan. En dat ze bang zijn dat de Heere hen niet hebben wil, want ze hebben het er zo lang bij laten zitten en het is zo laag afgelopen in hun leven. En ze zijn zo onwaardig, zou God hen nog wel hebben willen. En dus blijf je met dat pand zelf maar rondlopen en kom je niet tot de rust waar de apostel van spreekt. Is de Heere ons vertrouwen niet waard? Zeg eens, is God ons vertrouwen niet waard? Heeft hij zich niet genoegzaam bekendgemaakt als een genadig God? Heeft de Heere Jezus zich niet bekendgemaakt als een genoegzame zaligmaker? Als een alvervullende zaligmaker? Wat zegt de apostel Paulus van hem? Nog een paar dingen en daar eindig ik dan mee. Paulus zegt van hem dat hij verzekerd is dat God, dat Christus, het is niet eens helemaal zo duidelijk wie hij nu met die hij bedoelt, of dat nou God de Vader of de Heere Jezus is, en daarom zeg ik het af en toe maar eens betrokken op God en dan weer eens op de Heere Jezus, want het kan op allebei betrekking hebben. Maar hij zegt in ieder geval dat hij verzekerd is dat hij machtig is. Nou, laat ik het op de Heere Jezus mogen betrekken. Machtig is om echt verlosser te zijn. Wat heeft hij gedaan? Wat dachten we een week geleden gisteren? Zijn ziel uitgegoten in de dood. En wat heeft hij gedaan op de paasmorgen? We dachten het aan het begin van deze week. De dood verslonden tot overwinning. In het 10e vers zegt de apostel, hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Wat moet u nog meer aan machtsbetoon en machtsbewijs hebben? Hij is machtig om zondaren te genezen van hun dodelijke kwaal. Hij is machtig om slaven te bevrijden uit hun slavernij. Hij is machtig om mensen die hun leven lang door vrezen des doods bevangen zijn, te doen uitgaan in vrijheid en in blijdschap. Hij is machtig om die berg van schuld hemelhoog te slechten en de schuld uit Gods boek te delgen. Hij is machtig om al de machten die ons gevangen houden en die ons terughouden en die ons weerhouden om tot hem te vluchten, te overwinnen en te breken. Ach, er is in deze wereld, in het ganse heelal, niet één die zo te vertrouwen is. Er is er in de hele wereld en in het ganse heelal niet één die zo machtig is om te verlossen als onze God en als zijn Christus. Daarom kon Paulus het ook aan hem kwijt. En kan hij het, nu hij het bij hem kwijt is, ook gerust zijn. En gerust dat laatste stukje van de reis ook nog vervolgen. Het zal nog niet zo lang meer duren. Nog een poosje zuchten. En een poosje lijden. En een klein poosje veracht worden. En een klein poosje aller afschrapsel en uitvaagsel zijn. En dan is het voorbij. Voorbij, ja, wat dit aardse leven betreft, maar niet voorbij. Dat is de weg die ons vandaag ook gewezen wordt. Dat is de enige plaats waar een mens terecht kan. Daar moet ons pand liggen. En laat dan de oproep die elke keer weer in de titel van ons blad naar ons toe komt, bewaar het pand. Door ons maar eens een keer veranderd worden in een gebed. Heere, bewaart u mijn pand. Mag ik het bij u neerleggen? En wilt u het van mij overnemen? En wilt u voor mij zorgen? En wilt u voor mij instaan? Ik kan mezelf niet vertrouwen. Ik kan mezelf nooit helpen. Maar bij gij zijt de machtige en gij zijt de gewillige en gij zijt die volkomen zaligmaker. Heere, laat ik bij u mogen schuilen. Laat ik achter dat bloed van Christus mogen schuilen. En laat ik in uw voorbeden mogen schuilen, Heere Jezus. U zegt, ja, maar mijn weg is zo eenzaam. Ik heb bijna nooit iemand met wie ik eens van hart tot hart kan praten. Ik denk dat de apostel Paulus ook geweten heeft in zijn leven wat eenzaamheid was. Hij was er ook uitgehaald uit zijn familiekring. En toen God hem tot het geloof in Christus bracht en toen hij dat hele wettische en dat eigen gerechtige Joodse verleden achter zich liet, toen was er ook ineens een breuk met al die familieleden met wie hij het vroeger altijd zo goed kon vinden. En toen was er ook een breuk met al die collega's met wie hij het vroeger zo goed kon vinden, met wie kon hij nou van hart tot hart spreken. Denk je niet dat Paulus ook weet wat eenzaamheid is? Toen hij tot bekering gekomen was en hij komt in Jeruzalem, toen hebben de apostelen niet eens willen geloven dat hij echt bekeerd was. Ze namen hem aanvankelijk niet eens over. Of dat een eenzaamheid is. En toch is Paulus zo rustig, want zijn pand ligt bij God. Ook als hij in eenzaamheid de weg moet gaan. En hij weet er ook wat van daar in de gevangenis. Demas, weg. Van zijn hart gescheurd. Twee anderen zijn ook weggegaan. Die heeft hij vrijwillig afgestaan. Titus en Clemens. Lucas is alleen bij mij. Zie je hoe het stil het wordt rondom de apostel heen? Zie je hoe klein het kringetje gaat worden dat nog bij hem is? Eenzaamheid. En toch is hij rustig. Want zijn pand ligt bij God. Een ander zegt, ja, maar ik heb zo'n last van vooroordelen. Ik ben er zo nog maar niet overheen. Er zijn allerlei dingen die me gedurig parten spelen. En als ik het evangelie hoor, dan ben ik bang om het te geloven. Als er ruimte in Christus en in Gods genade wordt aangewezen. En dan heb ik vanuit mijn jeugd en vanuit mijn afkomst misschien allerlei van die vooroordelen. Waardoor ik argwaan heb tegen het aanbod en tegen de ruimte die het evangelie ons predikt. Ach, als het gaat om het overwinnen van allerlei godsdienstige vooroordelen. Ik denk dat de apostel Paulus daar ook het een en ander over kon meepraten. Die had ook een hele hoop vooroordelen tegen dat evangelie van Christus. Die had zelfs al zijn krachten nog ingespannen om dat evangelie van Christus te niet te doen. En die vooroordelen moesten in zijn leven ook allemaal overwonnen worden. En toch is hij rustig. Want zijn pand ligt bij God. En ander zegt, maar ik heb zo te maken met de boze lusten van mijn vlees en met allerlei ongerechtigheden en allerlei ellendigheden. En dat vlees dat zich aan de wil van God niet onderwerpt. Daar kan Paulus u ook in begrijpen. Want als u van deze apostel hoort hoe hij daarmee leeft en hoe hij daar ervaring van heeft, dan hoort u hem ook zeggen, ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En toch is hij rustig. Zijn pand ligt bij God. En weer een ander zegt, ja, maar u moest eens weten, mijn leven. Er zijn zoveel dingen misgegaan in mijn leven en er is zoveel teleurstelling gekomen en er zijn zoveel vragen en er zijn zoveel problemen. Ik kan soms niet vooruit, ik heb soms geen moed. Alles drukt zo neer en alles maakt het leven zo zwaar voor mij. Paulus mag een ogenblik naast u zitten. Paulus mag een ogenblik op zijn eigen leven wijzen. Driemaal heb ik schipbreuk geleden, zegt hij. Vijfmaal heb ik van de Joden de 40-1 gehad. Driemaal ben ik gegeeseld. Eenmaal ben ik gestenigd. En op mijn reizen altijd in gevaren van rivieren of van valse broeders of van wat dan ook. En bij dat alles overvalt mij ook dagelijks de zorg voor al de gemeenten. Begrijpt u? Ik kan er ook over meepraten, over de moeite van het leven. Als hij zijn lichaam bekijkt, als hij eens zou kunnen kijken hoe zijn rug eruit ziet nadat hij zoveel keren gegeeseld is, dan is dat ook allemaal litteken. Als hij eens nagaat wat hij in dienst van zijn koning aan onkostendeclaratie kon indienen, maar hij had het erin gecalculeerd. Het was erbij begrepen. En het was ook nog iets geworden waar hij het mee eens was. Als hij zo eens even naast u zit, dan begrijpt u toch wel dat u niet de enige bent die klagen moet en die zorgen hebt en die verdriet in uw leven te verwerken heeft. Paulus zit daar in de gevangenis als een niet ontmoedigd mens. Niet als een mens die de schouders laat hangen en het hoofd laat hangen. Paulus zit daar in de gevangenis niet als een mens die alleen maar weet te klagen. En die nu ook graag heeft dat de mensen hem beklagen. Maar Paulus zit daar als een rustig mens. Zijn pand ligt bij God. O, dat is het geheim. Want de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende een belofte voor dit. Ook voor het moeitevolle, ook voor het zorgelijke, ook voor het verdrietige leven. De godzaligheid heeft een belofte voor dit. En voor het toekomende leven. Waarom nog geaarzeld, zou ik zeggen. Leg uw pand maar bij hem neer. Hij is machtig om het te bewaren. En in die wetenschap kan Paulus zeggen: het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. En laat, als het dan toch moet zijn, laat die beul dan maar komen. Hij kan uiteindelijk niets anders doen dan mij sneller bij mijn meester brengen. Amen. Psalm 16, het derde en het vierde vers. Wij willen samen gaan zingen uit deze verzen en dan is er gelegenheid om uw gave te geven voor de uw welbekende doeleinden. De collecte van morgen, mag ik u nog even meedelen, heeft het bedrag van 3250 gulden opgebracht. Wij zijn daar dankbaar voor, maar we zijn toch ook blij dat er nog een andere gelegenheid u gegeven kan worden om dit bedrag minstens te verdubbelen. Graag van harte bij u aanbevolen.
enkel woord, geliefden. Zondag open. Deze uitdrukking is ons allen bekend. We hebben ze gelezen. We hebben ervan gehoord. En we hebben ze gezien. En er wordt over gesproken. En dit is volledig te begrijpen. Enige tijd geleden ging ik langs een grote meubelzaak. En aan de voorzijde werd er een spandoek gezien met daarop geschreven de grote letters: wij zijn zondag open. Met 3 uitroeptekens. En nu zal het volkomen te vatten zijn waaraan gedacht werd. En welke realiteit al meer werkelijkheid is gaan worden en is geworden in ons eigen vaderland. En zeker is de vraag niet ondenkbeeldig: waar gaat het heen? Men keert zich tegen Gods woord en Gods heilige wet wordt afgeschreven. Echter, geliefden, er was ook nog een andere kant. En ik wil in deze ogenblikken voor u en voor mij die kant bijzonder onderstrepen. Wij zijn zondag open. U en ik. We gaan dan naar de kerk. En als vanzelf, het is op zichzelf een zegen als we naar de kerk kunnen gaan. Als we naar de kerk gaan, dan is daar voor ons een open deur. En niet alleen afgelopen paasdagen, maar er zijn er velen onder ons die vanaf hun kleuterjaren al door de open deur de kerk ingaan. En weet u wat ik nu vrees? En ik denk dat ik mezelf niet voorbij zie. Dat wij daar weinig aan denken. En dat we daar te weinig uit spreken. Want die deur is niet open gegaan aan het begin van deze eeuw. Maar die deur die mag zondag aan zondag en dan zelfs in ons eigen vaderland nog 2 keer openstaan. En zoveel eeuwen. Dat God van de hemel eraan gedacht heeft in dat kleine landje zo laag aan de zee. Dan moet het komen dat het zondag wordt. Dat heeft God gewild. Maar lieve mensen, laten we toch met onze jonge mensen spreken over de daden van God. Waar we bij betrokken zijn. Want wanneer we er niet bij betrokken worden, hoe zal het dan zijn? We zien een stukje werkelijkheid zo rondom ons. En daarom, God heeft het gewild dat wij een open deur zouden zien. En van die open deur ging de nodiging Gods uit. Hier wil ik zijn. Het is Pasen geweest. Er waren de deuren gesloten. En we weten de reden. En laten we goed onthouden, geliefden, dat de Heer Jezus Christus zijn macht niet verborgen had. veelzijdig schitterde hij. En wat heeft hij op de zee niet gedaan? Meester, meester, wij vergaan. Wanneer u en ik dat zouden zeggen, dan is dat te begrijpen, maar er waren stoere vissers bij. Nu als een urker of een bunschoter dat uitspreekt, dan weten we dat het gevaar groot is. En Jezus liet zijn macht zien. En Jezus zegt niet tegen zichzelf, nog minder tegen zijn vader. Ja, maar ze hebben notabene die deur dicht gedaan voor mensen. Want daar staat u. Niet voor de Romeinen. Nee. En die droegen het geweer, die hadden het voor het zeggen. Maar voor hun stamgenoten. Voor de Joden. En hij zegt het ook niet tegen zijn vader. Vader, daar ga ik niet naartoe. Maar hij plaatst zich in hun midden. Waartoe? Wel om die dag bijzonder te maken tot de roem der dagen. Hoe schitterend wordt dat niet beschreven door Johannes. Wat er plaats greep op die eerste zondag en op die tweede zondag. Voor hun eigen hart en leven, maar ook als toerusting tot het ambtelijke werk waartoe zij geroepen werden. En toen gingen de deuren open. We kunnen het lezen naar alle kanten. En daarom, geliefden, denkend aan u en mij, is het een wonder van God dat wij beleven en wel zijn morgen 6 april 1997 nog een open deur hebben. Laten we tegen onze kinderen zeggen, we hebben een open deur op zondag. En gelijk de Heer Jezus Christus op die eerste dag zijn dag maakte tot werkdag, zo is ook de zondag zijn arbeidsdag. Ik sta in het midden van u als een die dient. En als God van den hemel ons dan nog roept op die dag tot ambtelijk werk, dan is dat een bijzondere verwaardiging. Want we komen niet voor onszelf. Nee. En we dienen als het goed is onszelf niet aan. Maar we wensen door de genade van God een heraut, een kenner van hem te zijn. Gelijk zo even ook gehoord is wat Paulus aan zijn geestelijke zoon mocht schrijven. Bij God en Christus vandaan een kind en een knecht. En als God de deur opent, dan doet God wonderen. Daarom is er nog een kerk, geliefden. En zal er een kerk blijven. Daar staat God voor in. Maar laat alstublieft de bede voor onszelf en voor ons geslacht zijn. Dat ze bij de kerk mogen behoren. En dan bij die kerk. Waarvan bijzonder gezegd kan worden. Dat God in Christus die dag maakt tot de roem der dagen. En dat daar een volk mag zijn wat bidt. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Ik denk aan een ouderling. En die man die had achting in de plaats waarin hij woonde. En het gebeuren heeft jaren geleden plaatsgegrepen. Hij werd zondagsmorgens werd hij gewekt. Want dat kwam in die dagen nog wel eens voor, dat er iemand uit het dorp zich bekwaam had om assistent van een dierenarts te zijn. En hij werd geroepen, was tevens ook nog ouderling van de gemeente, dus hij moest naar de gemeente, maar hij ging eerst naar die stal. En hij bekeek het dier en behandelde het dier. En toen zei hij tegen de gezinsgenoten die hij wel kende, want we moeten mensen kennen als het nodig is. Hij zegt, luidjes, hij zei niet na de dienst. Hij zegt, als wij naar de kerk geweest zijn, dan kom ik terug. Als wij. Maar ze gingen niet over de drempel van eigen huis, laat staan in het open huis. Maar ze werden er zo door getroffen dat ze gingen. Wel, daar heb je een stille, waarachtige evenlicht die niet buiten de open deur van God kon en die in het huis van God ondervond. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. God geeft. Zondag een open deur. O God, mag die er blijven. Onder ons, bij ons, tot uw grote dag. Zingen we 118 vers 12. Eindigen. Genadige heren, we zijn gekomen aan het einde van deze dag die ge ons weer hebt geschonken. Het is alles uw gave, genadige heren, Laat het gehoorde tot heil mogen zijn. En laten we het mee naar huis nemen, want het is uw woord uiteindelijk. Het bestaat tot in eeuwigheid en dat is de kracht geweest, Heere. Te midden van alle omstandigheden, wij hebben wel eens de gedachte, als we denken aan Paulus, zijn weg zal altijd wel effen zijn, want hij is een bijzonder mens. En is er één die geleden heeft. U hebt tegen Ananias gezegd, en ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Maar is er één die u verheerlijkt heeft onder alle omstandigheden, en heb u het gedaan, genadige God. En dat ook in de middelijke weg weer tot troost en sterkte, ook in deze tijd, genadige God. En laten we dan alle tezamen met de volrecht naar huis mogen gaan, dat wij een open zondag hebben, een open huis hebben. En dat God van de hemel zegt, hier wil ik zijn. En dat u het zelf zo wil maken, en ik schaam mezelf niet om hun broeders de naam te noemen. Laat uw koninkrijk komen in alle kracht. Heere, gedenk aan ons. Ja, gedenk aan uw ganse kerk, ook in ons vaderland. Wilt het aantal van uw dienaren vermeerderen. En wil het aantal vermeerderen, Heere, dat vanuit u door u gedreven mag spreken. En dat vandaag aan de dag tot opscherping, tot jaloersmaking, maar ook tot verzekering. Want gij zijt een God die uit genade trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk uw handen. Gedenk ook onze theologische universiteit wil daar werken. Geef aan allen die doseren wat ze nodig hebben en ook aan de studenten. Ook aan degenen die preconcent hebben gekregen, Heere, dat ze u maar veel lastig mogen vallen en dat dat nooit meer overgaat. Want u zegt het, zonder mij kunt ge niets doen en door mij alles. Geleid ons naar huis, wees met ons vanavond. Gedenk ons morgen waar we ook zijn. Ook in het voorgaan, hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. 84, het vijfde vers. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.